Hartelijk welkom bij de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. Mijn naam is Arjan Berben. Ik werk bij Vogelbescherming.
Naast jou zit je collega Gert Ottens.
Werk je ook bij Vogelbescherming?
Ja, zelfverklaard ornithobibliofiel.
Nou, wat toevallig. We zitten in de winkel van Vogelbescherming. Dus als er dadelijk iemand met een enorme zak vogelvoer voorbij komt schuiven, dan weet je wat voor geluid dat is. We gaan het vandaag hebben over het boek De Kanoet. En wel met de auteur Rob Buiterer.
De Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Ja, welkom Rob bij Vogelbescherming.
Ja, dankjewel. Het is een mooie setting hier in de winkel.
Ja,
je benoemt het inderdaad
toch?
Al. Ja, het doet een beetje denken aan vroeger op de radio wel ingelichte kringen. Ik weet niet of de luisteraars dat misschien nog kennen, dat je op de achtergrond het geklets van de
biljartballen
hoorde. Ja. Maar hier gaat het dus om zakken met vogelvoer.
Zakken vogelvoer en af en toe een bliepje van de kassa. Dus ik hoop dat mensen heel veel bliepjes horen, want dan verdienen
dan
wij heel veel
winkel,
geld voor mooie vogelprojecten.
Heel goed.
De mensen die nu luisteren, die zullen jouw stem al herkend hebben. Want ik denk dat veel van onze luisteraars ook wel het programma Vroege Vogels kennen. Ja. Daarin heb je heel veel reportages laten horen, al heel lang eigenlijk.
Je bent ruim 25 jaar.
25 jaar, nou, geen applaus klinkt er nu, maar dat zou wel verdiend zijn. Je bent ook de hoofdredacteur van het blad De Levende Natuur. En je schrijft voor Trouw heel regelmatig over natuur en vogels, ook in het bijzonder. En je schrijft ook wel eens voor Vogelbescherming een artikel. Dan laten we dat ook maar eventjes gewoon benoemen, voordat we weer ingezonden brieven krijgen.
Ja, zeker. Het is dus niet wij van WC Eend, maar ik ben freelancer, dus inderdaad een hele serie opdrachtgevers.
Ja, nou, hartstikke goed. Hey, welke vogel heb jij nou bewust waargenomen op weg naar Vogelbescherming?
Een buizerd.
Ach, ja, langs de weg.
Ja, nee, dat kan natuurlijk niet missen. Ik ben met de auto gekomen. Dat is toch in mijn geval helaas de makkelijkste manier om te reizen. Maar langs de snelweg is het natuurlijk heel vaak op een paaltje. Het was een hele mooie lichte vorm. Mm-hmm. Dus een prachtige, bijna witte buizerd die dan inderdaad op een paaltje zit te speuren naar muizen.
Dus altijd leuk.
Ja, altijd mooi.
Ja, zeker die lichte vorm of zo. Op een bepaalde manier spreekt dat erg.
Ja, knalt rechtuit.
Ja. Heel mooi. Hey, je hebt een boek geschreven over De Kanoet, een monografie. En laten we gewoon maar even bij het begin beginnen. Waarom De Kanoet?
Het is eigenlijk, oneerbiedig gezegd, een beetje pragmatisch ontstaan. Het is omdat ik in mijn enorme lange carrière inmiddels van de wetenschapsjournalistiek steeds met die Kanoet in aanraking kwam. Via de onderzoekers, met name Teunis Piersma, bekende trekvogel-ecoloog uit Groningen en van Texel van het NIOS, die mij een aantal keren ook op sleeptouw heeft genomen achter de Kanoet aan. Zelfs tot in Mauritanië aan toe komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Maar het is eigenlijk die Kanoet was iedere keer zo'n vaste waarde die om de zoveel tijd terugkwam in mijn werk. En op een gegeven moment was ik bij de lancering van een van de boeken in de vogelserie van Atlas Contact. Op een borrel daarna. En Emiel Brugman, de initiatiefnemer van die serie, zei van: is het eigenlijk ook niet eens tijd dat jij een keer een boek in die serie schrijft? En toen dacht ik van ja, wat ligt er nou meer voor de hand dan dat ik die Kanoet erbij pak die mij iedere keer zo achtervolgt in mijn wetenschapsjournalistieke werk. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk is het geen boek in de Atlas Contact-serie geworden. Maar je ziet het staan op de cover, het is een prachtige uitgave van Noordboek. Omdat gaandeweg het proces kwam ik er eigenlijk ook achter dat ik het heel graag rijk geïllustreerd wilde hebben. En nou ja, dat moeten we meteen ook aan het begin noemen. Ik zit hier wel, maar eigenlijk zou hier ook Jan van der Kam bij moeten zitten. Jan, de gelauwerd vogelfotograaf, natuurfotograaf, die heeft het boek dus rijk geïllustreerd. En daarmee paste het dus eigenlijk niet meer binnen het format van die serie van Atlas Contact. Ik heb dat met Emiel Brugman vervolgens kort gesloten. Van, joh, vind je het erg als ik overstap? Nee, want als jij dat graag wil, dan moet je dat doen. En vervolgens bij Paul Kemmeren van Noordboek dat gepolst. En die dook daar meteen bovenop. Die wilde het graag uitgeven. Dus vandaar dat het nu de vorm heeft gekregen die het heeft. Veel tekst, maar ook minstens zoveel prachtige foto's van Jan van der Kam.
Ja. Gaan we zo nog nader op in, op die mooie foto's erin. Maar ik wil even voor iedereen die luistert en misschien helemaal niet eens zo goed weet wat voor vogel dat nou is, die kanoet. Zou jij de kanoet kunnen karakteriseren voor ons?
Ja, dat is grappig. Hè? Dat is inderdaad, het is een vogel die met dik 100.000 in de winter bij ons voorkomt. Maar dan op plekken waar je er niet over struikelt. Het is iets minder dan een gerelateerde vogel, de drieteen strandloper. Die kent iedereen denk ik wel.
Van dat heen en weer rennen precies, voor de strand uit.
Precies, ja. die rennen zo lekker met de golven mee heen en weer op het strand. Om in het slapste zand te kunnen zoeken naar kleine beestjes. Daar heeft hij wat van weg, maar alleen is net even wat forser, een forse merel, zeg maar. Op de cover staat hij in nagenoeg bloedkleed met een mooie rode buik en rode keel. Maar in de winter, als hij bij ons op de wadden zit, dan is hij voornamelijk grijs. Maar ja, wat ik zeg, hij zit dus vooral op de wadden en voor een deel ook wel in de delta. Leeft van met name van schelpdiertjes en zit dus op de plekken waar hij in slappe modder naar schelpdiertjes kan peuren. Dus je struikelt er niet over. Maar het is wel een hele alomtegenwoordige vogel uiteindelijk.
Ja, ze komen niet alleen bij ons voor, maar ze komen over de hele wereld voor.
Dat zeker.
Er stond een heel fijn kaartje met alle soorten, kanoeten,
de zes ondersoorten. Uiteindelijk wordt ook uitgelegd dat er op basis van genetisch onderzoek eigenlijk nog een ondersoort is. Maar in grote lijnen van de zes ondersoorten komen er twee bij ons voor. Je hebt de kanoetes ondersoort, dat heet dan de nominaat, dus waar de soort naar genoemd is. Die komt, die broedt in Siberië. Mm-hmm. Die passeert dan de Waddenzee onderweg naar de overwinteringsgebieden die met name in West-Afrika liggen. Dus in Mauritanië bijvoorbeeld, wat we eerder al noemden. En dan op de weg terug, als ze weer van Mauritanië na de winterhalf jaar weer op weg gaan naar het noorden, komen ze weer even bij ons in de Waddenzee bijtanken. En dan weer door naar Siberië om daar te broeden. Maar je hebt ook de Islandica ondersoort.
Die komt vast van IJsland.
Ja, die is genoemd dus inderdaad naar IJsland, waar die onder andere broedt. Maar met name ook in Noord-Canada is het belangrijkste broedgebied. Maar trekt dus via IJsland inderdaad naar Canada. Maar die blijft de hele winter bij ons. Dus als je nu kanoeten ziet, dan weet je eigenlijk zeker dat dat Islandica's zijn die dan straks weer naar IJsland en Noord-Canada gaan. Als je ze in de herfst en in het voorjaar langs ziet trekken, ja, dan moet je een beetje in het midden houden of dat nou de Islandica of de kanoetes is.
Ja, precies. Ja. Wie had je eigenlijk op het oog bij het schrijven van dit boek?
Als doelgroep bedoel je?
Ja, als een soort gedroomd publiek. Of,
Ja, ik heb niet de illusie dat mijn buurman meteen dit boek gaat kopen. Want je moet denk ik toch wel bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in vogels voordat je een boek met de titel De Kanoet uit het schap trekt. Maar ja, de geïnteresseerde leek. Met nadruk op beide woorden. Dus je moet echt wel ook geïnteresseerd zijn. Iets willen leren over die vogel. Maar ook de leek, dus de groene leek. Die wel groen van hart is, maar nog niet zoveel daarvan weet.
Ergens in het begin van het boek staat dat je het boek geschreven hebt op de bagagedrager van onderzoekers. Dat vond ik een mooie zin.
Ja,
dat is het. Maar wat bedoel je ermee?
Ja, dat is een term die eigenlijk komt uit een interviewserie die ik ooit ook voor Zoveel Nieuws heel lang heb gemaakt. Daar riep ik ook altijd van, ja, ik zit eigenlijk op de bagagedrager van de onderzoekers. Dus ik pretendeer op geen enkele manier dat ik deskundig ben hierin. Dus ik reis letterlijk mee met de echte deskundigen, met de Teunis Piersma's, de Jan van Geelsen, de Eva Cox van deze wereld. Dus ik spring bij hun op de fiets om van hun te horen hoe het zit. En ik ben slechts de intermediair die dat vanaf de bagagedrager doorgeeft. Dus daar komt die term eigenlijk een beetje vandaan.
Oké. Okay. Ja, je zei het eigenlijk al, er wordt heel veel onderzoek aan deze soort, aan de kanoet gedaan. Waarom is dat? Ik bedoel, waarom juist deze soort? Waarom zijn zoveel onderzoekers met deze soort bezig?
Ja, dat heeft verschillende redenen. En een van de belangrijke redenen is dat hij zich ook heel makkelijk in gevangenschap laat houden.
Oké. Okay.
Dus op het moment dat jij ergens op de Waddenzee een mistnet opzet, zo'n heel dun net, wat zeker als er geen volle maan is, door de vogels niet makkelijk wordt gezien. En ze trekken dan met het opkomende water, trekken ze mee en dan staat daar ineens een net en hup, heb jij een aantal kanoeten gevangen. Denken ze eventjes van shit, wat gebeurt me nou? Maar als je ze vervolgens dan naar een volière of een vliegkooi verplaatst, bijvoorbeeld op het onderzoeksinstituut het NIOS op Texel, ja, dan zijn ze eventjes dat ze er waarschijnlijk de balen ervan hebben. Maar binnen de kortste keren gaan ze zich ook weer gedragen zoals ze zich in de natuur gedragen. Ze gaan voedsel zoeken in bakken met zand of ze eten zelfs uitgepulkte schelpdiertjes uit een voerbakje. Dus ze laten zich heel makkelijk in gevangenschap houden. En die onderzoekers kunnen daar vervolgens ook heel mooie experimenten mee doen. Ik noem maar een dwarsstraat als je wil onderzoeken hoe diep kan die wel of niet schelpjes in een bak zand vinden. Dan kan je dat experimenteel, kan je dat daar in zo'n volière, kan je dat testen. Je zet de twee bakken zand neer, de een met de schelpen wat dieper en de andere wat minder diep. En je kan gewoon echt experimenteel kijken van weet hij het nog wel of niet te vinden. Dus dat is denk ik een hele belangrijke reden.
Een makkelijke soort eigenlijk.
Het is een makkelijke soort, precies. Ja. Dus noem een andere dwarsstraat als je een rossig rutto bijvoorbeeld zou vangen. En op die manier zou behandelen. Die zou zich van de stress binnen de kortste keer tegen de wanden van de kooi kapot vliegen. Dus ja, niemand wil dat.
Nee.
Dus dat is automatisch dan dus ook geen makkelijke soort om onderzoek mee te doen. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke reden is waarom de knoet geliefd is ook bij onderzoekers. Ik heb het ook wel genoemd, ze zijn dus proefkonijn. Maar ze zijn ook een kanarie eigenlijk.
In de kolenmijn.
Een kanarie in de kolenmijn, precies. Dus het zijn vogels die door hun gedrag, door hun voorkomen, duidelijk alarmbellen laten rinkelen. Want als er iets in het Arktisch gebied aan de hand is met opwarming, en nergens gaat de opwarming van de wereld zo snel als in het Arktisch gebied, dat merk je in het gedrag en in de voortplanting van de kanoeten. Dus ze zijn niet alleen een mooi proefkonijn, ze zijn ook een hele bruikbare kanarie om ons te wijzen op wat er in de wereld aan de gang is.
Ja, precies. Je moet er wel bijna de halve wereld voor rondreizen om ze te kunnen onderzoeken. Want ja. Je hebt het zelf al gehad over Mauritanië. Dat is een belangrijk gebied daar, wat vaak in het boek wordt genoemd, is de Banc d'Agen.
Ja.
Jij bent daar geweest. Ik helaas nog niet. Maar kun je daar iets over vertellen? Wat is dat voor? Is het een Waddenzee?
Om te beginnen, niet om je jaloers te maken, maar als je een excuus kan vinden om erheen te gaan, moet je daar echt naartoe gaan. Want het is zo bijzonder.
Ja.
Je rijdt vanaf de hoofdstad Nouakchott, rij je een aantal uren over de enige snelweg, zeg ik met hele dikke aanhalingstekens, rij je richting het noorden en dan op een gegeven moment sla je linksaf. Dan denk je van, ja, waarom slaan we hier nou linksaf? Het is gewoon alleen maar woestijn. Maar goed, je chauffeur weet dat daar ergens een paar uur verderop ligt Iwiek, een heel klein vissersdorpje, wat je dus bereikt door de woestijn. En dan alleen maar zand, 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 zand en af en toe een kameel. Kom je daar ineens, paf, ligt daar een Waddenzee voor je. Met het mooie diepgroen van het zeegras wat wij hier ooit ook hadden. Mm. Maar wat daar nog steeds is. Met flamingo's, met pelikanen, met dolfijnen die daar door de kreken duiken. Wow. Dat is echt niet normaal. Maar dan daartussen dus al die vogels die wij zo goed kennen. Namelijk die kanoeten die hier langs trekken, de rossig rutto's, de drieteentjes. Drieteen strandlopers moet ik officieel zeggen, sorry. Ja. Dus je ziet daar een prachtige mix van onze vogels in een tropische setting. In een gebied wat nog, vergeleken bij onze Waddenzee, relatief rijk is. Niet alleen aan zeegras, maar ook aan schelpdieren in de bodem. Hoewel, daar komen we ongetwijfeld ook nog over te spreken, daar ook wel de nodige veranderingen aan de gang zijn. Maar ja, die setting, dat winterkwartier van die kanoet, dat is zo geweldig om mee te maken. Vooral als je dan dus weer op de bagagedrager van die onderzoekers zit, die daar al dat mooie werk doen. Dat veldonderzoek aan die kanoeten.
Fantastisch.
Ja.
Ja, diezelfde onderzoekers, of misschien eigenlijk hun voorgangers, die, ik geloof meerdere decennia geleden, die kwamen erachter dat die Banc d'Agen inderdaad gewoon een heel belangrijk wintergebied is voor heel veel steltlopers bijvoorbeeld. Ja. Ik geloof dat er, wat was het nou, iets van 2,5 miljoen vogels
die
wel overwinteren.
Ja.
Ja, precies. Maar in het boek heb je het ook over het raadsel van de Banc d'Agen. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, de riddle of the Banc d'Agen noemen de onderzoekers dat in de internationale literatuur. Dat is dat waanzinnige aantal vogels. Dat konden ze eigenlijk niet goed matchen met de hoeveelheid voedsel die ze daar meten.
Okay.
Dus ik zeg net wel, het is een stuk rijker dan onze eigen Waddenzee. Maar toch, als je gaat meten hoeveel schelpdieren zitten er nou in de bodem. Hoeveel visjes, hoeveel garnaaltjes, noem alle potentiële voedselbronnen maar op. Dan konden die onderzoekers dat niet goed matchen van hoe nou het een met het ander samenhangt. Wat is de draagkracht van dat gebied? Hoe kun je verklaren dat er zo waanzinnig veel van die trekvogels daar overwinteren? En ja, de oplossing voor dat raadsel is dat het een super delicate balans is. En dat het echt een beetje op de grens van de mogelijkheden leeft.
Ah, okay.
Dus op het moment dat daar veranderingen in dat gebied plaatsvinden, bijvoorbeeld door de toch wel net de intensieve visserij die er ook net tegen het gebied aan en ook soms ook zelfs in het Nationaal Park worden ook haaien en roggen ook wel gevangen.
Ja, ik las
dat zet het ecosysteem op zijn kop. Dat heeft tot op de basis van dat ecosysteem in de schelpdierpopulaties heeft dat invloed. En dat heeft dus ook weer invloed op die kanoet. Dus je ziet op het moment dat de schelpdieren achteruit gaan, dat die kanoeten het echt lastig krijgen en zelfs moeten overschakelen op een vegetarisch dieet van knolletjes van zeegras. En het daarmee ook moeilijker krijgen om vervolgens weer de broedgebieden in het Hoge Noorden te kunnen bereiken. Ja. Dus het is echt een hele delicate balans waar die vogels daarin leven.
Ja, ik las in het boek, die balans die gaat zelfs nog zo ver dat de kanoeten, hun voedsel, zeegras en zelfs nog bepaalde bacteriën, dat allemaal nog weer in elkaar grijpt en dus ook daarmee ook heel kwetsbaar is. Maar kun je daar nog iets over zeggen, over die giftige schelpen?
Ja, precies. Een van de mooie onderzoeken wordt gedaan door Hassan El Hassan, geboren Mauritaanse bioloog die inmiddels in Groningse dienst is. En die heb ik daar ook aan het werk gezien, terwijl die onderzoek deed naar het prikken van vogels in de bodem om schelpdiertjes te kunnen vinden. En hij vroeg zich af van, wat is nou de invloed van al dat geprik in de bodem op het ecosysteem? En dan komt hij er dus achter dat zonder dat geprik in de bodem krijg je geen ontluchting bijna van de bodem en van de giftige gassen die daar ophopen door bacteriën die in de bodem zitten. Waardoor zelfs het zeegras minder goed gaat groeien. Dus de vogels faciliteren met hun geprik in de bodem dat het giftige gas wat door de bacteriën wordt geproduceerd, dat ontsnapt en dat het zeegras kan blijven groeien.
Oh, wow.
Dus zo.
Ze zijn echt allemaal van elkaar afhankelijk.
Precies, het zit echt helemaal
symbiose.
Precies, helemaal verweven met elkaar. Het microbiële leven, de wortelknolletjes van het zeegras, de schelpdieren en de vogels. Dat leeft echt in een hele delicate balans met elkaar.
Ja, bijzonder.
Ja.
Een van de andere opvallende dingen die ik zelf tegenkwam, dat is misschien iets waar sommige mensen, mannen vooral, van dromen, is dat er een vrouwenoverschot, of met andere woorden een mannentekort,
in de
kanoeten wereld.
Ja.
Hoe is dat zo ontstaan?
Dat is een flink lastiger dilemma.
Okay.
Het andere verhaal kan ik redelijk waterdicht uitleggen hoe het zit. Maar voor dat mannentekort gaan we toch naar de broedgebieden, want daar
in de Arctis,
daar ontstaat dat waarschijnlijk. Er is een andere Groningse onderzoeker die ooit bij torenvalken heeft onderzocht dat vroege vogels de meeste zonen krijgen. Vroege vogels krijgen zonen, was zijn stelling. Dat is waarschijnlijk ook bij kanoeten aan de gang. Dat is niet op de reptiele manier dat het met temperatuur samen.
Ja,
bij een bepaalde temperatuur worden er meer mannen geboren en bij een andere temperatuur meer vrouwen. Wat natuurlijk
op zich al bizar is.
Echt totaal bizar.
Ja.
Bij de vogels loopt het waarschijnlijk niet langs die lijnen. Maar heeft het te maken met dat mannetjes die eerder geboren worden ook eerder aan het voortplantingsproces mee kunnen doen. Dus mannetjes, mannelijke kuikens die vroeg in het seizoen uit het ei komen, die hebben net zo'n voorsprong dat ze het volgend seizoen al mee kunnen doen aan de reproductie. Dus dat is de verklaring waarom vroege vogels zonen krijgen. Alleen die kanoet die komt door de verandering van het klimaat eigenlijk steeds vaker te laat. Dus de kanoet is relatief gezien in het Arktisch gebied zeker geen vroege vogel meer. Hij loopt een beetje achter de feiten aan. De temperatuur is daar gemiddeld al 3 keer zoveel gestegen als wereldwijd.
Mm.
Dus de sneeuw smelt eerder, de insecten komen eerder uit de bodem. Het seizoen is daar eigenlijk al ver op gang op het moment dat de kanoeten volgens hun redelijk vaste reisschema daar aankomen. Ze passen het wel een klein beetje aan, maar niet voldoende om mee te kunnen gaan in die enorme snelle klimaatverandering die we nu meemaken. Dus dat is een beetje de idee achter waarom er nu een mannentekort lijkt te zijn in de kanoetenwereld. Maar waterdicht is dat verhaal ook zeker niet. Dus het is
wel erg interessant.
Absoluut.
Ja. Wat vond je eigenlijk het mooiste en belangrijkste onderzoek aan die kanoeten? Want je hebt echt veel onderzoekers gesproken. Dat is wel duidelijk in je boek. Maar wat vond jij zelf het mooiste of het belangrijkste onderzoek wat je bent tegengekomen?
Ja, dat is altijd een lastige vraag. Hè,
het mooiste, het belangrijkste.
Ja. Het mooiste van het werk aan dit boek vond ik uiteindelijk niet de kanoet, maar de bevlogenheid van de mensen. Het is hoe al die onderzoekers zo vol daarvoor gaan om te willen begrijpen hoe die kanoet samenhangt met het ecosysteem, hoe die ontzettend ingewikkelde relatie tussen, waar we het net over hadden, bacteriën, schelpen, planten, dieren, hoe dat allemaal met elkaar samengrijpt. Maar ja, vooral die wil om dat te willen begrijpen. En ook dat verhaal van die kanoet te willen vertellen. Want inmiddels is dat dus ook, ja, denk ik, een stap verder gekomen. Inmiddels is er in Leeuwarden een soort dependance ontstaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat centrum heet Bird Eyes. En dat pretendeert dus ook echt letterlijk te doen wat de naam suggereert. Dus naar de wereld te kijken door de ogen van de vogel. Dus wat vertelt die kanoet ons? En ja, die bevlogenheid van die onderzoekers, dat vond ik absoluut het mooiste om mee te maken in het hele proces van het schrijven van dit boek. Hoe mensen daar zo vol voor gaan.
Nou, zeggen ze wel eens dat vogelonderzoekers ook een beetje gaan lijken op hun object. Heb jij daar ook iets van meegekregen? Zijn ze steltloperig, die kanoetonderzoekers?
Nou ja, het is wel grappig dat Teunis Piersma die schrijft in zijn voorwoord dat hij net al zo lang in die wereld van steltloperonderzoekers rondloopt. Dat ze inderdaad, hij vraagt zich af waarom hij daar nou ook al zo lang toe aangetrokken is. En hij suggereert inderdaad wel dat het sociale van de steltlopers, dat ook iets is wat de vogelonderzoekers in dat metier kenmerkt. En dat kan ik inderdaad ook wel beamen. Dit is een ontzettend prettig menstype om lange tijd mee samen te werken. Super toegankelijk. Het is niet wat je in sommige andere. Ik schrijf ook wel eens voor de medische sector. Daar is natuurlijk de hiërarchie tussen de professor en de promovendus. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan in het groene metier. Waar nou ja, mensen als professoren, als Teunis en Jan van Geels ook. Gewoon echt nou, net zo makkelijk tot hun strot diep in de prut van de Bank d'Arguin rondlopen als de promovendi waar ze mee samenwerken. Dus ja, pretentieloze van dit menstype, ik denk dat wel heel aantrekkelijk is om ook als wetenschapsjournalist in mee te draaien.
Ja, lijkt me ook.
Jij hebt daar je voordeel mee gedaan, maar ongetwijfeld ook Jan van der Kam. Je noemde zijn naam al, die speelt ook een belangrijke rol in jouw boek als fotograaf.
Ja, absoluut.
Wat maakt zijn foto's bijzonder?
Ja, daar moet ik echt wel even enige bescheidenheid ook aannemen. Want Jan loopt natuurlijk al veel langer in dit wereldje rond dan ik. Wat maakt zijn werk zo bijzonder? Ja, tegenwoordig met de digitale fotografie en de voortgang van de techniek. Bijna iedereen heb je soms het idee loopt met de meest waanzinnige apparatuur rond. Maar Jan is natuurlijk in een heel andere tijd daarmee begonnen en maakte ook toen al echt de meest waanzinnige foto's. En je merkt ook, sommige foto's hebben ook net een beetje die korreligheid en een beetje die geligheid.
Ja, klopt.
Waardoor je merkt, dit is een scan van een hele oude dia nog van Jan van Kam. Dus ja, dat is. Hij maakte zo lang geleden al zulk mooi werk wat nu nog perfect kan wedijveren. Met het materiaal wat met de beste techniek wordt gemaakt.
Het was voor jou eigenlijk logisch om hem. Heb jij hem gevraagd hiervoor?
Ja. Ja, dus toen dat idee ontstond van. Ik wil eigenlijk dat het een rijk geïllustreerd boek zou worden. Lag er maar één naam voor de hand om te vragen. En dat is Jan van der Kam, die al zo lang. Dus ook achter deze vogels aanreist. Die al van de begindagen. Dat Teunis Piersma als studentje in de jaren 80 daar voor het eerst naar de Bank d'Arguin ging, was Jan van der Kam erbij. Dus dat kon niemand anders zijn dan hij.
Ja, je ziet foto's uit de broedgebieden, uit de overwinteringsgebieden, over de hele wereld is Jan tekeer gegaan. Zal ik
ook tot in China aan toe. Daar heb ik ook één expeditie mee mogen maken waar een andere ondersoort van de kanoet voorkomt. Onder andere een ondersoort die naar Teunis Piersma genoemd is, de Piersmaai. Kanoetes. Wat natuurlijk een waanzinnige eer is voor zo'n onderzoeker om een vogel naar je vernoemd te krijgen. Maar dat was ook wel een hele bijzondere ervaring. De Gele Zee, de Chinese Waddenzee. Dat is ook een hele aparte omgeving om dan in rond te lopen. Een totaal andere setting. Enorme flatgebouwen tegen de achtergrond. Allemaal mensen die daar schelpdieren aan het peuren zijn ook.
Ja.
En dan eventjes verderop de grote groepen steltlopers die daar toch ook nog zijn. Heel, heel bijzonder om mee te maken.
Het favoriete vogelboek.
Nou Rob, voor de draad ermee, wat is jouw favoriete
het
vogelboek?
Het favoriete vogelboek. Ja, dan kom ik dus toch terug bij de serie waar eigenlijk dit boek in eerste instantie voor bedoeld was. De serie van Atlas Contact. Nou ja, ik zou bijna zeggen dat ik daar een klein beetje een haat-liefde verhouding mee heb. Want het is De serie is vind ik, nou ja, laat ik het gewoon maar voor de draad ermee, wisselend van vorm en ja, het is, het gaat van onderzoekers die heel diepgravend ermee bezig zijn, tot journalisten als collega Koos Dijksterhuis, die de zwarte specht en de spreeuw heeft beschreven. Het is een heel, heel erg wisselende serie. Maar het boek wat voor mij met kop en schouders daarboven uitsteekt, is De Koekoek van Nick Davies.
Oh ja.
Het komt misschien ook een beetje omdat ik hem ooit heb mogen interviewen. Een super innemende Engelse onderzoeker. Een hele beleefde, nou ja, echt wat je je voorstelt bij een eminente Engelse vogelonderzoeker. Een heel, heel maf interview, want hij bezocht ooit de landelijke dag van Sovon. En dit was de enige manier om het in zijn drukke schema te persen, was dat ik hem zou ophalen op Schiphol. Ik heb mijn recordertje achter de zonneklep van de auto geklemd. En op de weg van Schiphol naar Ede heb ik hem geïnterviewd. Dus ja, op het moment dat je iemand persoonlijk kent, maakt dat natuurlijk ook de drempel ook weer een heel stuk lager. Maar ja, de manier waarop hij De Koekoek heeft geschreven, als een geweldige wedloop tussen Koekoek aan de ene kant, maar ook de slachtoffers tussen aanhalingstekens van De Koekoek, de karakieten en noem ze allemaal maar op, waar De Koekoek zijn ei in het nest wil dumpen. Ja, die hebben allebei zo hun strategieën om het ei erin te krijgen of, ja, aan de andere kant, het ei eruit te werken. Maar niet te laagdrempelig te willen zijn om een ei eruit te werken. Want voor je het weet, gooi je je eigen ei eruit of verlaat je je eigen nest. Terwijl er eigenlijk helemaal niks raars aan de hand is. Alleen maar een klein afwijkend vlekje waardoor die karakiet denkt van, hé, misschien is dat wel een koekoek-ei. Dus die karakiet die moet ook niet te laagdrempelig worden in het verlaten of het verwijderen van eieren. Dus ja, Nick Davies beschrijft dat op zo'n prachtige manier, die wapenwedloop tussen die twee vogelgroepen.
Ik vind het ook wel de betere in de beste, of de, ja, misschien wel de beste in de serie, inderdaad.
Jij bent dat als ornithobibliofiel met mij eens?
Ja, ja. Zeker, zeker. Ja,
dank je.
Op het nachtkastje.
Gert?
Ja, nou ja, op mijn nachtkastje ligt op dit moment eigenlijk een hele stapel boeken. En daar gaat een beetje een kort verhaaltje aan vooraf. Want ik was in de kerstvakantie op de Canarische eilanden voor het eerst. En daar heb ik allerlei nieuwe soorten gezien. Vogelsoorten die ik nog nooit eerder heb gezien. De reden daarvoor is ook omdat veel van die soorten ook alleen maar op de Canarische eilanden voorkomen. Zogenaamde endemen. En wat ik dan doe als ik terugkom van vakantie en ik heb allerlei nieuws gezien, dan pak ik uit mijn redelijk rijk gevulde boekenkast pak ik eigenlijk alle boeken die de soorten beschrijven die ik zojuist heb gezien. Want ik wil dan eigenlijk nog weer veel meer weten over die vogels. Want ik vind het niet genoeg om alleen maar aan te vinken, zeg maar, op mijn lijstjes. Maar ik wil dan ook meteen gewoon alles weten. Van tevoren wil ik natuurlijk, voordat ik op vakantie ga, wil ik weten hoe ik ze kan herkennen. Als ik terugkom wil ik gewoon alles van ze weten. Dus ik heb meerdere boeken die over speciale soortgroepen gaan. Op de Canarische eilanden heb je bijvoorbeeld twee endemische duiven. Nou, dan is er een boek, Pigeons and Doves, die alle duiven van de wereld beschrijft, waaronder deze twee. Dus dan lees ik die hoofdstukken over die twee soorten. Er zijn andere boeken waar heel veel...
Welke twee zijn het?
De laurierduif en de bolles laurierduif. En ja, dat zijn echt prachtige beesten. Vooral die laurierduif is echt een hele mooie, bijna diep rode, paarse duif die echt ook vrij zeldzaam is, maar gelukkig heb ik er een paar heel, heel mooi van kunnen zien. Dus dat is voor mij, tenminste op die manier verrijkt het mijn kennis, maar ook gewoon überhaupt met het vogels kijken op zich al. Dus ja, mijn nachtkastje begint wel een beetje te zuchten onder
door
het gewicht,
zakken.
Door te zakken, maar nou ja.
Noem nog één keer dat boek over die duiven.
Oh, Pigeons and Doves. Ik weet even niet meer wie de auteurs zijn, helaas. Maar dat als je iets met duiven hebt, dan is dat wel het standaardwerk in ieder geval.
En misschien nog even een klein kort tussenvraagje. Wat is het verschil tussen een pigeon en een dove?
Pigeons, dat zijn eigenlijk, laten we zeggen, de echte duiven. Zoals houtduiven, holenduiven, een beetje de grote, dikke duiven. En doves, dat zijn eigenlijk vooral de tortels met name. Dus Turkse tortel, zomertortel, dat zijn... Het klopt niet altijd helemaal, maar dat is wel in het Engels in ieder geval een beetje het verschil. Ja, eigenlijk in het Nederlands ook. Duiven en tortels zou die waarschijnlijk heten.
Dankjewel. Gert, terug naar de kanoet. Waarom is de Waddenzee nou zo'n belangrijke plek voor die kanoet?
Ja, we noemden het net eigenlijk al, voor die twee ondersoorten die hier voorkomen. Voor de een is het een supercruciaal tankstation. Want als jij op vakantie wil naar Zuid-Frankrijk, dan kan je toch ook niet zonder een tankstation op gepaste tijd. Voor de ander is het een overwinteringsgebied. Dus het zijn cruciale momenten in het leven, dus op de trek of tijdens de overwintering, om daar in die Waddenzee te verblijven. Ja, ze leven daar van de schelpdieren die daar vooral nog in de bodem zitten. Maar ja, dat is wel een wankel evenwicht ook. Want nou ja, we hebben natuurlijk in het verleden de hele kwestie rond de kokkelvisserij gehad. Die is nu uitgekocht. Dus het is al enige tijd geleden uitgekocht. Maar er zijn nog steeds allerlei bedreigingen op het wat. De gaswinning, zoutwinning, allerlei andere vormen van exploitatie. Garnalenvisserij heeft toch ook waarschijnlijk meer invloed dan menigeen tot nu toe dacht. Kijk, terwijl we nou weer de virtuele biljartballen op de achtergrond in de winkel horen.
We hebben een beller.
We hebben een beller. Ja, er wordt niet ingebeld in deze podcast, geloof ik. Hè?
Nee, een felle tegenstander of zo waarmee je onverwachts confronteren.
Ja. Kokkelvisser.
Nee, maar goed, de Waddenzee is nou ja, wat altijd wordt gezegd, dat geldt absoluut ook voor de kanoet. Echt een cruciaal tankstation op de reis en als ook verblijfplaats in de winter.
Ja, en op papier supergoed beschermd, maar in de praktijk, zoals je aangeeft, speelt er dus van alles waar die kanoet ongelooflijke last van heeft.
Dat varieert van de kokkelvisserij die dan inmiddels is uitgekocht. Maar er is nog steeds allerlei vormen van exploitatie. Er wordt nu ook in de politiek nog steeds volop gediscussieerd of er nou wel of niet gaswinning bij het Friese Ternaert moet gaan komen. Eigenlijk is dat natuurlijk van de zotte dat je het enige natuurlijke werelderfgoed dat we in Nederland hebben. Ja, dus dan heb je het over een niveautje Great Barrier Reef Australië.
Ja, ja, ja.
Ik bedoel, voor ons is de Waddenzee is het soort Great Barrier Reef. De VN, UNESCO, heeft dat erkend als internationaal werelderfgoed. Dat is echt van een niveau wat internationaal ongeëvenaard is. Ja, dan zou je toch niet moeten willen dat je daar zaken als mijnbouw voor...
Nee.
Voor zout en gas, dan is dat toch. Het voorzorgsprincipe zou daar toch leidend moeten zijn, zou je denken. Maar
helaas.
De waarheid in ons overvolle land is anders. Ja, er zijn ook andere belangen die ook om aandacht schreeuwen. Maar ja.
Is er eigenlijk, hè, want ik kan me zo voorstellen, als al die kanoeten dan daar een tussenstop maken, is er dan eigenlijk ook iets te zeggen over de precieze aantallen van deze soort?
Ja, hoe precies wil je het hebben?
Ja, tot achter de komma.
Nee, de overwinterende aantallen, ja, hou het rond de 100.000. Nogmaals, waar we mee begonnen. Dit is een vogel die tamelijk talrijk is in de winter, maar waar je niet over struikelt. 100.000 dieren, ja, waar heb je het dan over, Gert? Kijk ik even naar jou als echt grote kenner. Wat is een andere soort die met ongeveer 100.000 hier voorkomt?
Oeh.
Ja, die buizen die ik onderweg heb gezien, dat zijn er bepaald geen 100.000.
Dat vind ik nog wel een hele goede vraag. Ik vraag me af of ik meteen...
een vergelijkbare soort kan noemen.
Nee, ja, misschien... Sommige ganzen misschien. Rotganzen komt misschien een beetje in de buurt.
Ja, maar dat is toch een veel zichtbaarder soort.
Ja, dus, ja zeker. Ja,
dus
ja.
In die zin, ja, wat zeggen de aantallen? Hè? Dus de Islandica-ondersoort doet het redelijk goed. De Canutus-ondersoort die zit zeker in de min. Wat hoogstwaarschijnlijk ook wat te maken heeft met de snelle klimaatverandering in het noorden. En de problemen die ze daardoor in de broedgebieden hebben. Ja.
Ja, ik wil eigenlijk nog even terug naar iets wat... al een paar keer is genoemd en ook een naam die al een paar keer is genoemd, Teunis Biersma. Ja. Die heeft in je boek ook meerdere rollen, waaronder dat hij wordt door jou meerdere keren aangehaald en ook op een manier, tenminste hij zegt inderdaad, wat we al eerder hebben vastgesteld, dat vogels verhalen kunnen vertellen. Natuurlijk niet letterlijk, daar hebben ze eigenlijk ons voor nodig, zou je kunnen zeggen, misschien ook jou door middel van dit boek, maar... Wat bedoel je daar precies mee? Wat vertellen die vogels? Ik bedoel, wat vertellen ze ons wat we moeten doen? Vertellen ze ons...
Ja, dit is uiteraard niet zo letterlijk. Maar het voorbeeld wat we net al eventjes noemden, het mannentekort... wat dus waarschijnlijk met die klimaatverandering te maken heeft. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk, je zei het zelf ook al, zo'n intrigerend verhaal. En als je daar dan induikt, dat je dan vervolgens op het fenomeen klimaatverandering weer niet uitkomt... Datzelfde speelt voor wat dan de Pinocchio-kanoet is gaan heten. Dat is een onderzoek van een collega van Teunis, Jan van Geels. Die heeft ontdekt dat door de achterstand die kanoeten oplopen... Omdat ze relatief steeds later in het broedgebied aankomen. Hè. De insecten zijn al een op gang op het moment dat die knoeten daar aankomen. Dat betekent dat ze ook steeds vaker met groeiachterstand uit het broedgebied vertrekken richting het zuiden. Dus hij meet daadwerkelijk dat de kanoeten die in het overwinteringsgebied aankomen vanuit Siberië via Nederland naar West-Afrika, dat die echt daadwerkelijk kleiner zijn.
Vogels krimpen door klimaatverandering is toch eigenlijk
letterlijk.
Gruwelijk.
Letterlijk. Ja. Ja. Nee, maar op het moment, het raakt jou dat verhaal.
Ja, zeker. Ja.
Dus in die zin is dat een verhaal wat die kanoet vertelt. Hij krimpt door de klimaatverandering. Ja. En het zijn dan de exemplaren met relatief de langste snavel die dan nog als klein vogeltje wel beter nog bij de goede prooien in de wadbodem daar in West-Afrika kunnen. Dus er is een evolutionaire druk richting steeds langere snavels. De langere snavel overleeft beter. Dus de kanoet wordt kleiner, zijn snavel wordt langer. Nou ja, daar heb je het Pinocchio-verhaal. Op het moment dat je dat verhaal vertelt, ja, dan is dat eigenlijk een kanoetenverhaal wat ons aan het denken moet zetten van shit, waar zijn we nou mee bezig? En zo zijn er veel meer vogels die verhalen vertellen.
Natuurlijk.
Grutto's die verhalen vertellen over de verdroging in ons agrarisch landschap. En hoe een grutto, voordat er een droogteperiode aanbreekt, al lang weet van hey, dat weiland, daar moet ik wezen. Daar gaan de lange tijd nog de beste wormen gevonden worden. Dus hoe die grutto daar een neus voor heeft om die betere weilanden te ontdekken, nog voordat het KNMI ons met code weet ik wat gaat vertellen dat er een droge periode aan zit te komen. Dat soort verhalen, op het moment dat je dat niet alleen maar via de wetenschappelijke literatuur, maar dus nou ja, hopelijk ook via dit boek, maar tot en met theatervoorstellingen aan toe, kun je dit soort verhalen vertellen en kun je mensen raken met het verhaal wat daarachter schuil gaat, namelijk onze omgang met het landschap, onze omgang met het klimaat inmiddels dus ook. Dus
ja, dat soort verhalen. Dit nemen we heel erg goed ter harte bij vogelbescherming. Dit komt echt
graag.
In het hart van onze missie en visie komt dit ook dit terecht.
Ja.
Want door goed naar de vogels te kijken, en daar hebben we ook wetenschappers voor nodig die dat nog veel beter kunnen dan je hier in een kantoor in Zeist kan. Ja. Maar je hebt die wetenschappers nodig en dan leer je die bijzondere dingen over krimpende vogels, over vogels die beter weten dan het KNMI waar ze moeten wezen. En dat, ja, daarmee moeten wij eigenlijk de boer op, zou je kunnen zeggen, als vogelbeschermers.
Absoluut, absoluut, dat is het. Ja.
Om beleidsmakers weer te overtuigen en het grote publiek te laten weten wat er allemaal speelt eigenlijk.
Ja, ja, en tegelijk dan lijkt het meteen ook weer zo'n doemverhaal. Hè, van oh jee, en de wereld gaat naar de kloten en het klimaat en olala. En nou ja, en over de ellende in Rusland, die zelfs ook in dit boek voorkomt, hebben we het uiteindelijk nog niet eens gehad.
Oh, nee.
Maar tegelijk vind ik ook dat niet die doemverhalen de boventoon zouden moeten voeren, maar juist de fascinatie. De positieve insteek, weet mensen op een positieve manier te raken met dat verhaal van die vogels, waar je nou ja, dan automatisch hopelijk de rest van het treintje ook gaat rijden. Maar ja, ik hoop dat juist die fascinatie zijn werk doet en zeker niet doemprediker.
Ja, volgens mij is dat in het boek behoorlijk goed gelukt, als je het mij vraagt.
Ja, dat is fijn om te horen. Dat was in ieder geval wel de intentie. Ja.
Zelf heb ik nog een laatste vraag, want ik weet dat eigenlijk ieder onderzoek roept automatisch weer nieuwe vragen op bij een onderzoeker. Heb jij zelf een idee wat er nog onderzocht zou moeten worden aan de kanoet? Of waar misschien op dit moment onderzoeken lopen die nog niet in je boek worden genoemd? Of?
Ja, het wordt voor een deel ook wel aangestipt dat de techniek neemt een steeds grotere rol ook in het onderzoek. Hè. Het begint met gewoon plat tellen van vogels. En vervolgens gaat het via ringen met aluminiumringetjes met alleen maar getalletjes. Via gekleurde ringen tot uiteindelijk zendertjes. En die zendertjes die worden net als onze computers thuis steeds goedkoper en steeds kleiner. Dus je kan tegenwoordig al de meest waanzinnige elektronica meegeven aan steeds kleinere vogels. Dus ik denk dat een deel van de toekomst van het onderzoek zal daarin zitten. Hè, er wordt bijvoorbeeld nu met hele kleine radiozendertjes, ja, net een gram zwaar. Het is echt niet voor te stellen.
Nee.
Wordt met een resolutie van letterlijk tot op de seconde en tot op de meter nauwkeurig kun je vogels volgen van welke gebieden gebruiken ze in het wat om hun voedsel te zoeken. Waar zitten precies de beste schelpen? En dat kan je dus tot op het randje van de zandplaat kan je dat herkennen van wat wel of niet goede gebieden zijn. Dus ik denk dat die techniek zeker een rol gaat, een steeds belangrijke rol gaat spelen in de toekomst. Maar dat gezegd hebbende, ook dat veldwerk, dat poten in de klei, Dat gewoon kijken van wat betekent dat bliepje wat nou op mijn computer binnenkomt en wat zegt dat die kanoet daar zit. Je zal toch altijd moeten gaan kijken, ja, ook wat betekent, ja, dat in het veld. En dus ja, en dan kom je ook weer terug op die fascinatie. Ik denk dat je dat altijd zal moeten blijven voeden, dat het nooit een 100% high-tech onderzoek zal worden. En nou ja, we noemden net al heel even Rusland. Het is misschien een beetje een zijsprong, maar dankzij die techniek blijft het nu ook wel mogelijk. Want ja, voor de onderzoekers reizen naar de broedgebieden zitten natuurlijk nu niet in. Althans, voor zover het de Canutus ondersoort betreft.
Want die liggen in Rusland.
Die liggen in Rusland. Dus ja, daar krijg je geen visum meer voor, al zou je het willen. Maar dankzij de elektronica kunnen we dus eigenlijk toch nog tot met een behoorlijke hoge nauwkeurigheid zien wat daar in Siberië gebeurt met die kanoeten. Je ziet dat ze steeds verder naar het binnenland trekken, steeds hoger de heuvel op, omdat het daar nog koud genoeg is en dat ze daar op de grens van sneeuw en dooi nog wel op tijd zijn om bij die insectenpiek te kunnen straks voor hun kuikens. Dus ja, dat, ook al kunnen we niet naar Rusland toe, De vogels vertellen ons nog steeds wel dat verhaal daar.
Ja, dat is wel de rode draad in dit hele gesprek en in het boek ook, denk ik.
Absoluut.
Dankjewel, Rob, voor de mooie toelichting op jouw boek, De Canoet. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit boek gaan aanschaffen en gaan lezen. Ik dank ook de luisteraars. Volgende keer gaan we het hebben over Stellar.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de Winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.